20 lezen. En de tekst die staat op de beamer. Als u zelf een Bijbel hebt meegenomen, dan kan u de tekst ook meelezen. Maar de tekst op de beamer is afkomstig uit de Willibrord-vertaling. En die heb ik maar geprojecteerd, omdat datgene wat ik in die psalm vond, nou net iets anders staat in de nieuwe Bijbelvertaling. Goed, ik lees de psalm voor. Het is een bedevaartslied. Wie op de Heer vertrouwt, staat als de Sion, onwankelbaar vast als die berg. Hij staat daar voor altijd. Bergen omringen Jeruzalem en de Heer omringt zijn volk van nu tot in eeuwigheid. De staf van de boze drukt niet voor altijd op het erfdeel van de rechtvaardigen. Anders zouden ook de rechtvaardigen hun handen kunnen uitstrekken naar de misdaad. Toon goedheid, Heer, aan mensen die goed doen. Aan degenen die oprecht zijn van hart. Maar degenen die kronkelpaden bewandelen, Heer, laat hen spoorloos verdwijnen, samen met iedereen die slechtheid begaat. Vrede over Israël. Ja, het is oud jaar. Nou, daar zeg ik nog niks nieuws mee. Nou, 365 dagen voorbij. En mensen zeggen dat geduld een schone zaak is. Maar wachten is moeilijk. Vooral wanneer je op iets moet wachten wat niet vanzelf komt. Ik bedoel, ja, 18 word je, als je vanavond voorzichtig bent met vuurwerk, 18 word je vanzelf. Dat komt vanzelf. Maar nieuwe baan, als je daarop wacht, dat is toch anders wachten. En sommigen van jullie en sommigen van ons wachten op iets wat niet vanzelf komt. En dan is er weer een jaar voorbij. 365 dagen. Wanneer geeft God nou waar je zo naar verlangt? Wachten. Oudjaar. Israël wist dat dat stripje grond tussen de Middellandse Zee en zo'n beetje rond de Jordaan, Israël wist dat dat hun erfdeel was. Dat God dat stukje land aan hen had beloofd. Maar in de jaren tussen de ballingschap en de geboorte van Jezus was de macht bijna onafgebroken in handen van vreemde heersers. 300, 400, 500 jaar lang, op een enkele uitzondering na, waren anderen de baas. Nooit waren ze zelf baas. Jaar in, jaar uit. Wachten. Wanneer? Nou, in die periode is Psalm 125 waarschijnlijk geschreven. Het is een pelgrimslied. En meestal zongen de mensen die naar Jeruzalem gingen voor een feest, zongen die liederen. Psalm 121, 122, 123, 124, nou, al die psalmen zongen ze. Ze trokken naar Jeruzalem en daarom komt Jeruzalem ook vaak voor in die liederen. Je gaat er naar op reis, alleen al daarom. En in deze psalm ook, begint ook zo, rondom Jeruzalem zijn bergen. En de berg Sion was de berg waarop de tempel stond. Een plek die God zelf had uitgekozen om daar te wonen. Maar met alle respect, er was weinig van te zien. Door alle corruptie, door alle machtsmisbruik, door alle politieke gekonkel en door alle onheiligheid. Maar toch, in Jeruzalem vierde Israël feest. Ook in die dagen, feesten van hoop. Hoop dat God zou ingrijpen en dat alles weer zou worden zoals het bedoeld was. Dat God een einde zou maken aan die vreemde overheersing. Het kan niet altijd zo blijven. En dat hoor je in vers 3. De staf van de boze drukt niet voor altijd op het erfdeel. Dat land was hun erfdeel. De staf van de boze drukt niet voor altijd op het erfdeel van de rechtvaardigen. Hoop op God. Jaar in, jaar uit. wachten. En die hoop eindigt met een gebed. Vrede voor Israël. En aan het eind van het jaar kan bij ons ook de vraag opkomen. Ja, waar wacht ik op? Misschien wacht je op erkenning. Erkenning van je baas. Erkenning van je vrouw. Of erkenning van je kinderen. Waar wacht je op? Misschien op een verloren kind. Of op een baan. Meer financiële armslag. Genezing. Waar wacht u op? En jij? Eén ding is wel goed aan lang wachten. Want lang wachten kan je wel louteren. Want als je lang moet wachten, ga je ook nadenken. Waar wacht ik eigenlijk op? Waarom wacht ik? Heb ik dit echt nodig? Zal dit echt mijn leven veranderen? Zal dit mijn leven redden waar ik nu op wacht? Een van de dingen die Psalm 125 doet is samen wachten. Dit is niet iets wat één iemand nodig had. Maar ze wachten samen op de bevrijding van hun land. En dat zou toch ook mooi zijn als we hier als volgelingen van Jezus, als familie van God, leren om weer samen te wachten. En dat we dan kijken waar we op wachten en dat dat te maken heeft met wat God voor ons van plan is. Dat land, dat had voor Israël alles te maken met een plek van vrede. Een plek waar het goed toeval was voor jou, voor je familie, voor je buren en voor de mensen van ver weg, voor de vreemdelingen. Samen wachten. Het zou mooi zijn als we samen zouden kunnen wachten. Op Gods vrede. En dan belooft deze psalm. Wie op de Heer vertrouwt, staat als de Sion. Onwankelbaar vast als die berg. Hij staat daar voor altijd. Maar toch, wachten is wel moeilijk. Of ben ik de enige die wel eens de neiging heb om in te grijpen? Gewoon dat je geen zin meer hebt om te wachten. Maar dat je denkt, het moet gewoon nu. Het kan niet meer wachten. Dan moet je het zeg maar afdwingen. In deze psalm er staat een fascinerend zinnetje. Tenminste, ik vond het fascinerend. En het staat niet meer in de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar in allerlei andere vertalingen, Nederlands en Engels, staat het wel. Dit. Vers 3. De staf van de boze drukt niet voor altijd op het erfdeel van de rechtvaardigen. Anders zouden ook de rechtvaardigen hun handen kunnen uitstrekken naar de misdaad. Het wachten kan niet te lang duren. Want anders gaan de rechtvaardigen, die gaan zich ook te buiten. Die gaan dan ook de verkeerde kant op. Hoe lang kan God vragen aan ons om te blijven wachten? Op een gegeven moment, dan houden we het dus niet meer. Dan ga je gewoon zelf Koning Saul, die moest vechten tegen de Filistijnen. Die bedreigde Israël. Maar Saul moest wachten met vechten totdat de profeet Samuel kwam om te offeren. En Saul wachtte. En de tegenstander die werd sterker en sterker. Er kwamen meer en meer Filistijnen. Dat kon hij zien vanaf de berg. En zijn mannen werden bang. Langzaam maar zeker glipten ze weg. En Saul wachtte. 7 dagen moest hij wachten. En dag in, dag uit. Wachtte hij en werd zijn leger zwakker en het leger van de tegenstander sterker. Tergend langzaam gingen de dagen voorbij. Zijn mannen glipten weg. Dag 7. Geen Saul. Geen Samuel. Er moest iets gebeuren. En Saul zou offeren. Nee, dat mocht niet. Dat mocht niet. Maar kijk even wat hij over had van zijn leger. Hij streed voor een goede zaak. En kijk wat hij over had voor zijn leger. En Samuel was te laat. En hij wilde het goede wel doen. Hij wilde wel offeren. Op een gegeven moment hou je het niet meer. Nog een voorbeeld. Jairus. Een man. Zijn dochtertje is doodziek. En uiteindelijk gaat hij naar Jezus toe. Valt voor zijn knieën. En zegt, wilt u alsjeblieft meekomen? Want mijn dochtertje is doodziek. En Jezus zegt, Jezus gaat mee. En langzaam komt de stoet in beweging. Met Jezus voorop. Langzaam wringen ze zich door de straatjes. Hoe langzaam kan het gaan? plotseling stopt Jezus. En hij draait zich om en hij spreekt een vrouw aan. Tijdverlies. Jairus wordt onrustig. Hij is al onrustig, maar nu wordt hij pas echt onrustig. Rustig blijven, denkt hij bij zichzelf. Het komt zo weer op gang. Maar Jezus neemt uitgebreid tijd om met die vrouw te praten. Is het urgent wat er met haar aan de hand is? Nou, ik kan je vertellen, het is niet zo urgent als wat er met mijn dochtertje aan de hand is, denkt Jairus. En hij heeft gelijk. Maar Jezus praat maar door. Hoe lang kan Jezus Jairus laten wachten totdat Jairus, nou ja, iets doet wat hij niet moet doen, maar... Nou, deze psalm zegt, het wachten kan niet te lang duren. Het kan niet blijven duren, want anders zouden de rechtvaardigen hun handen kunnen uitstrekken naar de misdaad. En is dat waar? Ja, dat is toch waar? Mozes kon het niet langer aanzien toen die slavendrijver een van zijn volksnoten aanpakte en hij sloeg hem dood. Wachten is niet makkelijk. En er komt een moment dat je de dingen naar je hand wil zetten. Moet zetten, ook voor een goede zaak. Dat is toch wat we doen, of niet? En je kent vast voorbeelden uit het leven van een ander. Of uit het leven van jezelf. En toch zegt Jezus zegt het ook, zalig de zachtmoedigen. Want zij zullen het land beërven en de bergreden. Zalig de zachtmoedigen. Ze zullen de aarde beërven. Nou, dat sluit meteen aan bij Psalm 125. Opnieuw erfdeel, hè? Beërven. En niet langer is dat erfdeel beperkt tot Israël, maar tot de hele aarde. Maar wel wachten. Zachtmoedig. Nou, is dit geen watjestekst als je denkt dat het daar dan over gaat. Dat is Psalm 125 ook niet. Geweld heerst in de straat, zegt Psalmen voor nu, in de vertaling die we straks zingen. Nou, dat is niet goed, maar het is wel de realiteit. Er wordt niks glad of goed gepraat. Oh, het is allemaal wel goed. Nee, Jezus was ook heel duidelijk over goed en over fout. Zachtmoedig is dus niet alles goed praten. Maar toch. Wachten. Want God grijpt in. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Kunnen we wel blijven wachten? Wanneer greep God in voor Jezus? Hoe lang wachtte Jezus? Bij de Jordaan had God tegen Jezus gezegd, ik hou van jou. Jij bent mijn zoon, jij bent mijn geliefde kind. Jij bent het helemaal. Maar wanneer liet God dat nu zien aan Jezus? Wanneer greep God nu in voor Jezus? Ter wille van hem, kwam die voor hem op? Zodat Jezus niet in de verleiding werd gebracht om fout in te gaan. Jezus deed heel veel goeds voor mensen. Hij nam mensen op in zijn familie. Hij genas ze. Hij vergaf ze. Maar wanneer kwam God op voor Jezus? Jezus die uitzag naar de komst van het koninkrijk. Wanneer? Hoe lang moest Jezus wachten? Nou, misschien denkt iemand, ja, voor Jezus maakte dat niet zoveel uit. Jezus wist dat God bestond. En hij deed allemaal bijzondere dingen in de naam van God. Dan is het niet zo erg, dat is makkelijk. Dat is makkelijker dan ik het heb. Maar hoe makkelijk is het om te wachten op God wanneer je weet dat hij bestaat? Wanneer je weet hoe goed God is? Hoe makkelijk is het om te wachten wanneer je weet, God, u ziet toch wat hier gebeurt. U weet, ik weet hoe onrechtvaardig dit is en ik weet hoe onrechtvaardig u dit vindt. Waarom doet u niks? Volgens mij is het veel moeilijker om te wachten op God als je weet hoe die is. Toch? Nou, Jezus deed veel goed, maar wanneer greep God voor Jezus in? Wanneer kwam God voor hem op? Nooit toch? Op een gegeven moment hangt Jezus toch aan een kruis. En dan is er dus geen stukje land, als we dan toch over die psalm hebben, er is geen stukje land meer over. Hij is niet eens meer verbonden met het land, behalve dan door die paal. En de opstanders roepen tegen hem, nou kom er maar af, je kon andere mensen redden. Red God jou niet? En Jezus wachtte. Hij wachtte. Hij pakte het niet zelf. Hij wachtte. Psalm 125, vers 3. De staf van de boze drukt niet voor altijd op het erfdeel van de rechtvaardigen. Anders zouden ook de rechtvaardigen hun handen kunnen uitstrekken naar de misdaad. Er is er één geweest die bleef wachten. Nou, moeten wij dan ook zo lang wachten? Moeten we wachten tot na de dood, dat het dan goed komt? Nee, maar eerst dit. We hebben in Jezus iemand die voor ons kan pleiten. Iemand die weet hoe moeilijk het is om te wachten. Want Jezus bleef wachten totdat God ingreep. Hij moest blijven wachten. Jezus was niet een soort stoïcijn die al het kwaad over zich heen liet komen. Want wat bad Jezus in de hof van Gethsemane? Mag deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan? Ik kan het niet. Wilt u alsjeblieft ingrijpen? Wilt u het anders doen? Wat zei Jezus aan het kruis? Dat waren zijn laatste woorden volgens het evangelie van Marcus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We hebben in ieder geval iemand bij God die voor ons kan pleiten. Iemand die weet hoe ontzettend moeilijk het voor ons mensen is om te wachten en niet het lot in eigen hand te nemen. Dat hebben we. Maar moeten we ook zo lang wachten? Nee. Want het verhaal van Jezus eindigt natuurlijk niet met zijn dood. God wekt hem op. God heeft hem al opgewekt. Het nieuwe leven is al begonnen. En wanneer ons wachten is ingebed in dat wachten van Gods gezin, dat wachten wat je samen kunt doen, dat wachten wat uitziet naar het koninkrijk van God, en dat is daarom wel heel belangrijk, wanneer ons wachten daarin is ingebed, dan kunnen we ons wachten koppelen aan Jezus' opstanding. Dan heeft het daarmee te maken, dat kan niet anders, en Jezus is opgestaan. Dus ons wachten is niet te vergeefs en er gebeurt al wat, hoe klein ook, onomkeerbaar. Jezus leeft. Jezus is opgestaan. En dat land? De Heilige Geest. Jezus heeft naar ons de Heilige Geest gestuurd als onderpand. Straks, het komt. Misschien moet je nog wachten, maar het komt zeker. Ik ben opgestaan, maar tot die tijd vervul ik jullie met mijn Heilige Geest als een onderpand, zodat je zeker weet dat het gaat komen. En zo zijn we bij het begin van Psalm 125. Daar staat, wie op de Heer vertrouwt, staat als de Sion, onwankelbaar vast als die berg, hij staat daar voor altijd. Bergen omringen Jeruzalem en de Heer omringt zijn volk van nu tot in de eeuwigheid. Jezus is het fundament van een nieuwe tempel. Door te wachten won Jezus alles. Het leek alsof hij alles kwijt was, maar hij won alles. En zo is hij, zegt de Bijbel, de steen die de bouwers afkeurden, de hoeksteen geworden van een nieuwe tempel. Een tempel die nooit kapot meer kan gaan. Wie op de Heer vertrouwt, staat als de Sion. Bergen omringen Jeruzalem. En Jezus zegt, ik ben met jullie. Van nu aan tot aan het einde van de dagen. Amen.
De Heer vertrouwt, staat als de berg van God zo vast, zo sterk. Rondom Jeruzalem staan bergen als een muur, zo staat God ons zijn volk altijd voorgoed. Thank you.
op de Heer vertrouw. Staat op de berg van God zo hoog, zo sterk. Rondom Jeruzalem staat er haar als een muur. Zo staat God om zijn volk altijd voor God. In de straat regeert met harde hand, maar niet voorgoed. Wie eerlijk is en trouw, wie geeft het kwaad geen hand, dat eigen hij daar doet hij niet. Amen. Doe goede dingen weer. Voor wie het goede doen, help hem, help hem. Maar wie dat spoor verlaat, de rechterkrachten zeer, verdrijven van het kwaad, ja, ja.
Probeert die Psalm 125 te lezen met het oog op Jezus. Jezus zegt tenslotte zelf ook dat hij de vervulling is van de wet en de profeten en de psalmen. Dus mijn vraag was toen ik deze psalm ging lezen, waar vind ik Jezus? Nou, hierin dus, dat Jezus degene is die wel bleef wachten. Dat hij nooit onrecht deed. Bleef wachten. Je kan deze psalm natuurlijk ook lezen met het oog op Israël. Gewoon, je kunt denken aan het Joodse volk. En zo kun je bidden, zoals we net hebben gezongen. Bidden voor Israël, en dan kun je denken aan het volk, aan het land. Vrede voor het Israël van God. Nou, dat gaan we doen. We gaan bidden voor vrede voor Israël. Bidden voor ons eigen volk kunnen we ook. En het lijkt me ook goed om... moment, nee.